het vragenhalfuurtje aan het college. En als uitzondering erop is daar een eerste vragen van de VVD aan de vicevoorzitter van de raad, zoals ik begrepen heb. Dus daar beginnen we mee, voor we aan het lezen zijn. Mevrouw Leenders.
Dank u wel, voorzitter. Hij stond als zoveelste op de agenda, dacht ik, maar ik vind het prima om, om ze eerst te stellen. Ik heb vanochtend een aantal vragen gestuurd, maar een aantal daarvan schrap ik, omdat we inmiddels door de feiten zijn ingehaald. Maar niettemin zijn er nog een aantal die ik wel wil stellen. En ik begin bij de toelichting daarvan, dus eigenlijk de aanleiding. De aanleiding hebben we allemaal gelezen in de krant vanochtend, in het Eindhovens Dagblad, maar speelt al sinds begin januari. Als VVD-fractie hebben we er telkens op aangedrongen om deze kwestie transparant te houden en in de openbaarheid te bespreken. Niet alleen vanwege het hoe, waarom en welke maatregelen zijn gevolgd, maar vooral ook omdat we het vertrouwen in de politiek niet willen beschadigen. Voor dit pleidooi vonden we geen steun bij de andere partijen. Daarom konden we ook niet tussentijds een raadsvergadering beleggen over dit onderwerp, want daarvoor hebben we minimaal 5 raadsleden nodig. En vandaag is dan gebeurd waar wij bang voor waren. De pers heeft er lucht van gekregen voordat de gemeenteraad over de gebeurtenissen heeft kunnen debatteren. Hierdoor loopt de politiek in de ogen van de VVD weer een deuk op. Dit had voorkomen kunnen worden door hier zelf transparant te handelen en als gemeenteraad dit te bespreken. Ongeacht de uitkomst. Daar heeft de VVD telkens voor gepleit. Tussen het onderzoek van de vertrouwenscommissie en vandaag heeft de VVD hieraan getrokken en hebben we geijverd tegen die achterkamertjes. Vandaag wilden we bij de raadsvergadering de kwestie aan de orde stellen, maar de pers is ons voor geweest. En de latere ontwikkelingen ook. Ook nieuwe ontwikkelingen hebben een en ander in een stroomversnelling gebracht. Dat is nu ook wel gebleken, zou ik zeggen. En dan heb ik een aantal vragen die ik graag zou willen stellen. Ten eerste, hoe ziet de vicevoorzitter van de raad deze integriteitskwestie? En ten tweede, bent u het dan met ons eens dat dit proces zich in de openbaarheid had moeten afspelen? En ten derde nog een aanvullende vraag. Bent u bereid om de raad op korte termijn bijeen te roepen om de gang van zaken met elkaar te bespreken? Dank u wel.
Ja, dank u wel, mevrouw Leenders. Ja, u stelt een aantal vragen aan mij als uw vicevoorzitter van de raad. En uw raad heeft... Als u het bedoelt met de integriteitskwestie, de kwestie rondom burgemeester Link, dan heeft uw raad daar onderzoek naar gedaan met een vertrouwenscommissie. En die commissie heeft conclusies getrokken die ik vandaag al een aantal malen aan diverse media heb kenbaar gemaakt. Namelijk op basis van de feiten die onderzocht zijn, was er sprake van een schending van de integriteitsregels. En dat zit, de integriteitsregels is een grijs gebied. En de schending was van die mate dat er sprake zou zijn van een gele kaart. Maar dat er zowel bij het college als bij de raad nog voldoende vertrouwen was om met de burgemeester samen verder te gaan. Uw vraag over de openbaarheid. Ja, in het algemeen is het natuurlijk zo dat dit hier gaat om een persoonlijke kwestie. Om voornamelijk een persoonlijke kwestie. Een kwestie die, omdat het plaatje burgemeester aan hangt, natuurlijk een andere lading krijgt, maar die je geen mens gunt. En sommige dingen, op sommige momenten probeer je ook mensen te beschermen. En dat doe je door bepaalde zaken in vertrouwen met elkaar te bespreken en te bekijken. En als er aanleiding is om naar dat vertrouwelijke onderzoek om daarover naar buiten te treden, dan kan de gemeenteraad dat doen. En de gemeenteraad heeft uiteindelijk in overgrote meerderheid besloten om op deze manier te handelen. Maar ook om transparant te zijn op het moment dat mensen daar vragen over stelden. Dus op het moment dat de pers begon met vragen stellen, zijn wij onmiddellijk transparant geweest in alles wat we gedaan hebben en in alle conclusies die we getrokken hebben. Dus er is wel degelijk sprake van openbaarheid op het juiste moment. En dan uw vraag, bent u bereid om de raad bijeen te roepen? Ik denk dat we de raad altijd bijeen kunnen roepen en ook voor dit onderwerp. En ik denk dat niemand dat debat schuwt. Ik heb van uw fractievoorzitters vernomen dat iedereen dat debat wel aan wil gaan. Dus dan zal er op vanzelf een moment komen waarop de raad bijeenkomt om hierover te debatteren. En dan staat u vrij om dat aan te vragen. En steun te zoeken bij anderen of u dat sneller wil. Morgen is er presidium. Komen alle fractievoorzitters bij elkaar. Dus dat lijkt me het meest geëikte moment om dit onderwerp dan te bespreken. Dus ik zou willen voorstellen dat u dat u dat daar inbrengt en dat we daar bespreken op welk moment de raad bij elkaar komt om over dit onderwerp te spreken. Tot zover mijn antwoord. Ga u gaan.
Ja, dank u wel. Ik wil daar toch wel graag op reageren. En ik snap dat u zegt dat het een en ander uit de openbaarheid is gebleven om mensen te beschermen. Dat begrijp ik ook. Daarom hoeven we nu met elkaar niet op details in te gaan. Dat zou ook niet netjes zijn. Maar het vertrouwen in de politiek, dat is wat ons betreft ook echt een groot goed. En dat, ja, u zegt er is geen aanleiding om naar buiten te treden. Nou, die aanleiding was er wel, want er was een integriteitsschending. Daar is in uw woorden een gele kaart voor uitgedeeld. Maar dat is wel iets wat we dus met elkaar kunnen en moeten bespreken. En als ik dan hoor zeggen, er wordt transparant mee omgegaan nadat er vragen worden gesteld door de pers, dan zijn we in mijn optiek te laat. Want als we dat vertrouwen in de politiek willen behouden, moeten we uit eigen beweging transparant zijn over wat er hier in huis gebeurt. En moeten we niet afwachten totdat de pers op onderzoek is uitgegaan en iets heeft geconstateerd waar wij wellicht een antwoord op hebben. Hadden we daar zelf mee naar buiten moeten treden. En dat is met name ook het bezwaar wat wij als VVD in deze hebben. En wat betreft een raadsvergadering over dit onderwerp, ik zou het op prijs stellen als we met elkaar spijkers met koppen slaan en een datum plannen om hier zo snel mogelijk met elkaar over te praten, zodat dit helder is voor elkaar. En om nu spijkers met koppen te slaan in plaats van dat dit dadelijk weer op de lange baan schuift en de achterkamers ingaat. Ik zou het heel fijn vinden als we hierover kunnen debatteren. Maar ik begrijp dat daar steun voor nodig is, dus die zullen we uiteraard gaan zoeken. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Als reactie op uw stelling. We zijn het dus over een aantal punten niet eens, dat begrijp ik. Dat mag ook in deze raad, dat is geen enkel probleem. Ik kan alleen maar toezien op de zorgvuldigheid van het proces. En op de zorgvuldigheid waarmee deze raad is omgesprongen met dit vraagstuk. En ik kan niets anders constateren dan dat dit zeer zorgvuldig gegaan is. Met respect voor alle betrokkenen. Met respect voor alle belangen. En dat we op die manier, zoals het nu ook blijkt, respectvol omgegaan zijn met mensen. Wij zijn een gemeente, een plek met een hart. En dat hart zat deze keer op de goede plaats. Dat kan ik u wel vertellen.
Voorzitter, mag ik naar aanleiding hiervan een korte opmerking maken?
Dat mag.
Voorzitter, ik betreur dat de fractie van de VVD op dit moment deze vragen stelt. Omdat wij met elkaar, als fractievoorzitters van alle partijen, een zeer zorgvuldig proces hebben doorlopen, waar ook de fractievoorzitter van de VVD bij was. Daarom betreur ik deze zaak ten zeerste.
Ja, voorzitter, sorry, dan wil ik ook nog graag reageren. Als ik dat mag.
Dat mag.
Dat mag. Het staat de VVD vrij om vragen te stellen. Ik wil wel echt betwisten dat ze zeggen dat we niet integer hebben gehandeld. Ik denk dat we alle fracties volgens elkaar kunnen aankijken. En dat we, zoals de fractie, zoals u het goed heeft uitgesproken, voorzitter, omdat we dat goed hebben gedaan. En ik vind het niet kies om te zeggen dat we dat niet goed hebben gedaan. Dus dan wil ik wel even graag bekrachtigen dat we de woorden van de vicevoorzitter op dit moment daarin ondersteunen.
Ja, u heeft hier twee kansen gehad eigenlijk, mevrouw. Alleen dat is het reglement. U had een interruptie kunnen plegen, ja.
Maar dan wil ik de heer Engels graag interrumperen, als dat de volgorde moet zijn. Ik heb nooit proberen te zeggen dat de raad hier niet integer heeft gehandeld. Als dat is wat u uit mijn woorden haalt, dan betreur ik dat, want dat wil ik niet zeggen. Ik denk dat we hier wel integer hebben gehandeld. Ik vind alleen dat we daarbij ook de openbaarheid hadden moeten opzoeken. Maar ik vind wel dat je altijd met respect voor de mensen om wie het gaat moet handelen. En ik denk ook wel dat we dat met elkaar hebben gedaan. Alleen die openbaarheid is een factor van aandacht wat ons betreft.
Goed, dit is een vraag, half uur en geen debat. Dus daarmee is deze vraag behandeld, conform het reglement. Gaan we over naar de volgende vraag. En de volgende vraag volgens mijn lijstje is ook van de VVD. En die is ingediend over het centrum Gelderop. Meneer Barter, begrijp ik.
Ja, dank u wel, voorzitter. 14 jongsleden is in de commissie ruimte gesproken over de variantenstudie verkeersontsluiting centrum Gelderop. ja, waarin duidelijk met een pijl zichtbaar is dat de Ventweg van de Mierloseweg éénrichtingsverkeer zou worden. Tijdens deze commissievergadering heeft iedereen zich eigenlijk unaniem positief uitgesproken over de herinrichting. En voor de lange termijn zouden we bekijken welke optie de beste zou zijn, variant 5 of variant 6. Echter op 6 februari tijdens de inspreekavond over het centrum in Gelderop werd er medegedeeld dat de Ventweg van de Mierloseweg tweerichtingsverkeer zou gaan worden. Dit veroorzaakte direct veel onrust en onvrede bij de buurtbewoners. Zoals 7 februari ook te lezen was in het Eindhovens Dagblad. Hieropvolgens heeft de VVD Gelderop-Mierlo schriftelijke vragen ingediend, waarop wij vorige week antwoord hebben gekregen van het college van BMW. Deze antwoorden bracht de fractie van de VVD Gelderop-Mierlo geen duidelijkheid en heeft geresulteerd in de volgende vragen. Wij zien dat in de variantenstudie verkeersontsluiting Centrum Gelderop van 11 december 2018, die dus op 14 januari 2019 is besproken in de commissie Ruimte, telkens werd gekozen voor éénrichtingsverkeer. Waarom is nu tweerichtingsverkeer variant in de inspraak gebracht? En hoe verhoudt zich dit tot de variantenstudie? En welke vorm is hiervan nu leidend? Bent u het met de VVD Gelderop-Mierlo eens dat tweerichtingsverkeer onveiliger is dan éénrichtingsverkeer in een smalle straat, zoals hier sprake van is? En tenslotte, is er al een datum bekend wanneer de gevaarlijke wegranden aangepast gaan worden in de heuvel ter hoogte van het horecaplein? Kortom, de VVD Gelderop-Mierlo wil graag duidelijkheid hierover hebben. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Deze vragen zullen vanuit het college beantwoord worden door wethouder Van der Laar. Wethouder Van der Laar.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er zat gelukkig een plaatje bij, waardoor mij de vraag ook wel duidelijk werd. Dat is één van de varianten die u daar schildert. Maar u ziet in al die varianten zoals we die behandeld hebben, rechtsbovenin dat pijltje wat één richting weergeeft naar de meent. Het antwoord is als volgt. Ik heb het maar even op laten schrijven. In de variantenstudie is slechts aangegeven dat er een verkeersontsluiting komt tussen de Hofstraat en parkeerterrein de meent. Door deze verbinding worden de parkeerterreinen achter de kerk en de meent met elkaar gekoppeld, zodat in overloop van het parkeren in het centrum mogelijk wordt. Deze verbinding was al opgenomen in het raadsbesluit van december 2013. Die pijlen hebben altijd daar zo gestaan. Voor die inrichting. Momenteel is het al mogelijk om vanaf de Hofstraat naar het parkeerterrein achter de kerk te rijden. Dat is linksaf. Om de verbinding tussen de parkeerplaatsen achter de kerk en de meent mogelijk te maken, wordt het gedeelte tussen de Hofstraat en het parkeerterrein achter de kerk ingericht voor het verkeer in twee richtingen. De inspraak voor de herinrichting van de Hofstraat en de Meent staat los van de variantenstudie. Die loopt nu. En dat stukje twee richtingen, dat is nooit op die prenten getekend. Dat was daar ook los van die variantenstudie. Wat u daar zag, was het als één richtingstuk tussen de Hofstraat, de Ventweg ter hoogte van de Hofstraat en de Meent. Die is ook te smal, die loopt onder die nieuwe raadszaal door, die multifunctionele vergaderlocatie, waar die pilaren staan, daar kan je niet eens twee rijstroken maken, dat zou ook volgens de richtlijnen niet mogen. Maar dat andere gedeelte dus wel. 2. Met de huidige breedte van de straat is verkeer in twee richtingen niet gewenst. Ik heb het even over tussen de Hofstraat en achter de kerk. Echter, in de nieuwe situatie wordt de huidige ruimte voor het langsparkeren toegevoegd aan de rijweg, zodat er voldoende breedte is voor het verkeer in twee richtingen. Het voorlopig ontwerp voldoet aan de landelijke COW-richtlijnen voor een duurzaam veilige weginrichting met een 30-kilometerzone. Wat betreft het stukje tussen de Hofstraat en achter de kerk. Achter de kerk. Achter de kerk. Twee richtingen stuk. En dat is ook, dat hebben we al eerder afgesproken, om de Jan van Gelderopstraat te ontzien van het sluipverkeer. En zo maken we het mogelijk om de Zuid-Noordverbinding ook mogelijk te maken door het centrum heen via de Hofstraat linksaf naar achter de kerk. Dan op 3. Het aanpassen is meer dan alleen het aanpassen van de schuine randen. We hebben het even over de schuine randen op het horecaplein. Ook de rijloper moet daardoor worden aangepast qua hoogte en bestrating. De afwatering van de straat moet eveneens worden aangepast, omdat alles op hetzelfde niveau komt te liggen. De uitvoering van de werkzaamheden is afhankelijk van de besluitvorming over de herinrichting van de heuvel. Dat krijgen we nog, dat besluit. Dat gaan we bespreken in de commissie van de 25e. Dan komt het in de raad. Het bestellen en leveren van materialen en de aanbesteding van het werk. Zijn al deze zaken geregeld, dan dienen we er nog rekening mee te houden dat er tijdens de terrasmaanden vanwege het gebruik van het horecaplein geen werkzaamheden gewenst zijn. In het late najaar weer niet vanwege andere activiteiten als kermis, Sint- en kerstinkopen en de wintersfeer. We verwachten pas in het voorjaar van het volgend jaar de banden te kunnen vervangen. Er zijn ook wel delen die we wel gaan doen van die snelle maatregelen die we met elkaar besproken hebben. Die komen volgende week terug in een raadsbesluit, het conceptraadstuk wat u gaat bespreken. En er zijn nog meer dingen, meubilair wat we wel gaan doen, en de zebrapaden zoals toegezegd enzovoort. Maar het ophogen van het weghalen van die randen en het profiel gelijk maken, we willen in één keer die weg openmaken, kabels leggen en alles wat moet gebeuren. Dat voorzien we nu voor het voorjaar 2020. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dank u wel. Meneer Bartenaar.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, goed, als ik de wethouder goed begrijp, dan gaan we nu iets anders doen dan dat er in 2013 is besproken en zoals het ook op de tekening staat. Dus daarom zou ik graag, zoals bij u al bekend was, waarschijnlijk de motie in stemming willen brengen. Die heb ik ook uitgeprint voor alle fractievoorzitters en het college. Dus ik zou eigenlijk de bode willen verzoeken om deze ook eventjes rond te delen, zodanig, zodat iedereen op de hoogte is daarvan. Dank u wel.
Goed, u dient. Ik begrijp dat u een motie vreemd aan de agenda indient.
Nee, de motie was al voor de vergadering ingediend bij de Griffie. Dus die staat als goed zal op de agenda.
Ja, maar formeel heet dat een motie.
Hij is vreemd aan de orde,
vreemd
dat klopt.
Aan de orde,
ja. Absoluut, ja. Ja, 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 zeker.
Oké, okay, dat is dan bij het volgende agendapunt.
Dank u wel.
U bent wenselijk te reageren, meneer Van Appen?
Ja, ik heb een vraag aan de wethouder naar aanleiding van zijn antwoord. En volgens mij, zo heb ik het ook uit de vraagstelling van de VVD begrepen, krijgen wij als gemeenteraad nog wel de discussie over dat tweerichtingsverkeer op de parallelweg aan de Mierloseweg? Want dat is nu in de inspraak geweest, maar ik heb uit uw antwoorden niet af kunnen leiden of het de bedoeling is dat we daar als gemeenteraad wel of niet nog op terugkomen.
Wethouder van der Laan.
Ja, we hebben er ook in de wandelgangen wel eens over gesproken, meneer Van Happen. Dat is de eeuwige discussie die we al vaak hebben over herrichtingsplannen. En dit valt volgens de regels die wij met elkaar kennen nog altijd in de uitvoering. En daarmee is het nu de inspraak in en wordt het straks een definitief ontwerp. En dat brengt die discussie iedere keer, waar ik overigens zelf mede schuldig ben, ik heb hem vaak genoeg gevoerd vanaf mijn begintijd hier al, over het vraagstuk van wat doen we nou met majeure projecten en herinrichtingen. En daar moet ik een keer een uitspraak over doen, want het is nooit vastgelegd. We doen het nu zoals we het afgesproken hebben met elkaar. En dat leidt tot de vreemde situatie dat bij een inspraak burgers van alles te zeggen krijgen en dat raadsleden vaak bij de uitvoeringen van, ik zou bijna zeggen bij het lintknippen, constateren hoe het eruit is gaan zien. Dat is vreemd, dat heb ik ook altijd vreemd gevonden. En wij hebben dat ook intern besproken. Gezegd, ja, dat is iets waar we langzaam eens iets aan moeten doen. Dat kunt u doen als raad en wij kunnen het ook doen met een initiatief bijvoorbeeld. En wat wij besproken hebben is dat wij wel van plan zijn om bij de kadernota, dat willen we ook bij de begroting doen, een activiteitenplan maken. Waarin wij voor elke activiteit aangeven wat ons idee zou zijn, waar u dichterbij betrokken wil zijn. Ook voorafgaand aan de inspraak en tijdens en daarna. Zodat de raad ook meer betrokken wordt bij majeure herinrichtingsprojecten. En het is dan aan u verder om aan te geven bij welke activiteiten op het activiteitenplan nou betrokken wil zijn. Leek ons een goed plan, was onze intentie al, maar nu u erover begint, kan ik u best een mededeling doen dat we dat al van plan waren. Want anders komen we nooit uit deze discussie, want hij komt iedere keer terug.
Maar mag ik daaruit afleiden uit uw antwoord, dat het antwoord bevestigend is, dat we die discussie in de komende of in de daaropvolgende commissie ruimte krijgen, het resultaat van de inspraakreacties?
Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat wij een procedureafspraak maken over hoe wij omgaan en om zullen gaan met herinrichtingen. Dat wil niet zeggen dat we nu een besluit nemen dat wij met de herinrichting van de Meen bij u terugkomen. Als u dat verzoekt, dan gaan we dat doen. Dat is iets anders. Maar we werken nu nog zoals we nu met elkaar werken.
Dank u wel. Ja, dit is een vraag, half uurtje geen debat, zoals ik net ook al zei. Dus u heeft twee termijnen gehad. Dus ja, u had uw hand bij de... Dan weet ik meestal... Oké. Goed, zo, dan gaan we over naar de volgende vraag. Die is van PvdA over de nieuwe Lidl. Meneer Van den Burgt.
Dank u, voorzitter. Het is van groot belang dat er wat gebeurt met de winkelpanden op de hoek van de Wielenwaal en de Nunissenstraat. Leegstand en het gebrek aan onderhoud van het kleine winkelcentrum hebben een enorm negatieve impact op de leefbaarheid in de wijk. Het nodigt uit tot vandalisme en in maart vorig jaar hingen er zelfs PvdA-posters op de dichtgespijkerde ramen, die onze partij trouwens wel gelijk heeft verwijderd. In juni 2014 stelden we als Partij van de Arbeid vragen aan het college over de situatie. Er waren geruchten dat de Netto-Rama naar de Wielenwaal zou verhuizen. Deze week berichtte het Eindhovens Dagblad over het feit dat de kogel door de kerk is, dat een nieuwbouw komt. De start is eind dit jaar en er komt een Lidl in het nieuwe pand. Goed nieuws voor de leefbaarheid. Echter, het bijbehorende plaatje laat alleen een supermarkt zien. Er komen geen woningen. Dit, terwijl er voorheen wel degelijk woningen waren. Daarbij komt dat er in het kader van de regio-deal noodzaak is tot de bouw van meer woningen. Omdat overal in onze regio, de Brainport Eindhoven, tekort is aan woningen. Onze vragen. Is het college het met ons eens dat de situatie rondom de Wielenwaal zo snel mogelijk moet verbeteren? 2. Kan het college ons verzekeren er alles aan te doen om samen met de gemeenteraad, Woninc en de Lidl de benodigde procedures, die dus nog doorlopen moeten worden, zo spoedig en zo soepel mogelijk te laten doorlopen, zodat er inderdaad eind dit jaar gestart kan worden met bouwplannen? Is het college bereid het voortouw te nemen in dit traject, om zo in het belang van de inwoners van de wijk tot de juiste resultaten te komen? Is het college het met ons eens dat het hard nodig is dat er meer woningen komen en dat plannen bij de Wielenwaal hier ook voor dienen te worden aangewend? Is het college bereid om in gesprek te gaan met Woninc en Lidl om te komen tot een plan waarin wel woningen worden gebouwd, waarbij oog is voor voldoende bouw van huurwoningen in het lagere en middensegment? Gaat het college er mede voor zorgen dat er voldoende aandacht voor groen is, om te voorkomen dat er een asfaltveld wordt aangelegd, zoals bij de Albert Heijn bij de Laan van Tolkien? Weet het college over mogelijke andere plannen van verhuizingen van supermarkten of instroom van nieuwe supermarkten? Tot zover onze vragen.
Dank u wel. Deze vragen zullen vanuit het college beantwoord worden door wethouder Jeuken. Wethouder Jeuken.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn heel veel vragen. Ik zal kijken hoe ik ze zo kort mogelijk kan beantwoorden. Als je kijkt, op dit moment is er veel behoefte aan huurwoningen. En wij zien ook dat er veel behoefte is aan huurwoningen. Het is echter zo dat we al een heel erg lang traject doorlopen hebben met Woninc op de locatie waar we het nu over hebben, op de hoek Wielenwaal, Nunissenweg. Als we gaan kijken van wat daar allemaal mogelijk is, dan stellen wij daar een bepaalde parkeernorm op het moment dat er een supermarkt komt. En we wilden daar graag een supermarkt, omdat daar een behoefte is vanuit de wijk aan een supermarkt. Dat loopt al vanaf 2014 en die onderhandelingen die hebben ook al die tijd zijn altijd gericht geweest op het laten landen van een supermarkt op die locatie. Zover zijn we inmiddels. We hebben echter het probleem gehad, Woninc heeft het probleem gehad, dat er twee huurders zaten die niet direct wilden vertrekken. En dat was de frietzaak die daar zat en de Action. En medio 2019 zullen die daar vertrekken en zal er een start gemaakt kunnen worden met de bouw van een nieuwe Lidl. Het is echter zo, op het moment dat er een supermarkt gebouwd wordt, wordt er een bepaalde parkeernorm losgelaten. En als je op dit moment kijkt, dan heeft de Lidl al extra parkeerruimte bijgekocht door de aanpalende garage op te kopen. En te zorgen dat daar extra parkeervoorzieningen getroffen kunnen worden. Maar ze hebben buiten de supermarkt alle ruimte nodig om daar parkeerruimte voor te maken voor het winkelend publiek. Dus daar is geen extra ruimte voor woningen. Dat is ook vanaf het begin het idee geweest om dat op die manier in te richten. Neemt niet weg dat wij ook de zorg hebben dat er voldoende gebouwd moet worden. En wij zijn uit alle macht eigenlijk aan het kijken hoe wij ook invulling kunnen geven aan extra woningbouw op verschillende locaties en hoe we dat kunnen bespoedigen. Dus dat heeft onze zorg en daar zullen wij ook op die manier rekening mee houden. Voor wat betreft de inrichting en het groen is daar de nodige aandacht aan besteed, dat het er niet hetzelfde uit gaat zien als bij de Albert Heijn aan de Laan van Tolkien. Hier wordt wel degelijk rekening gehouden met een wat vriendelijkere inrichting op de plaats van bestemming. Dus ik hoop hiermee eventjes genoeg te hebben verteld. Schriftelijke reactie die krijgt u toegestuurd.
Voldoende voor u, meneer Van den Burg.
Ja, er missen wat antwoorden op vragen, maar die zullen ongetwijfeld in de schriftelijke reactie toegevoegd worden.
Prima, dan gaan we verder met uw volgende vraag. Ook van de PvdA. En dat gaat over de Japanse duizendknoop. Meneer Van den Burg.
Ja, goed. Ik ben geneigd om de inleiding te laten voor wat die is, maar ik ga hem toch even voorlezen, want anders weten we misschien niet waar het precies over gaat. Japanse duizendknoop is een invasieve plant die enorme schade kan aanrichten in onze woonwijken, straten en onze openbare ruimte. De wortels van deze plant gaan dwars door beton en funderingen en de plant woekert agressief door omdat er geen natuurlijke vijanden zijn. De plant is een bedreiging voor de biodiversiteit. Hij overwoekert andere planten. Een klein stukje wortel kan voortwoekeren en daarmee verdere schade aanrichten. Bestrijding is niet makkelijk en moet nauwkeurig gebeuren, er zijn protocollen voor. Op 10 september 2018 vond de eerste commissievergadering over jeugd en duurzaamheid plaats. In die commissievergadering heeft de Partij van de Arbeid, de wethouder, onmiddellijk gewezen op de Japanse duizendknoop die op steeds meer plekken in onze gemeente woekert. Daarbij is met name de situatie achter het station benoemd en aangegeven dat actie nodig is omdat de plant de bloeiperiode in zou gaan en verder zou verspreiden. De wethouder gaf aan dat hij er zo snel mogelijk achteraan zou gaan. Dit is een quote. Vandaag zijn we precies 6 maanden verder. De Japanse duizendknoop staat nog steeds achter het station. En het enige nieuws tot op heden is dat de wethouder in februari heeft aangegeven dat er voor de zomer een plan komt. Voor je het weet zijn we dus een jaar verder voordat er iets gebeurt. Het is verstandig om sneller tot actie te komen. Vragen. De wethouder gaf in februari aan, naar aanleiding van de opmerking van de Partij van de Arbeid op 10 september 2018, dat de Japanse duizendknoop achter het station is vastgesteld. Maar heeft de wethouder in kaart gebracht op welke andere plekken deze plant nog aanwezig is? Is er gekeken of er in sommige gevallen, liefst alle gevallen, zo snel mogelijk bestrijding van de plant opgestart kan worden? Is de wethouder op de hoogte van het feit dat binnen het lokale IVN kennis en kunde beschikbaar is over de bestrijding van de duizendknoop? En tenslotte over de situatie achter het station. Is de wethouder op de hoogte van de recente graafwerkzaamheden achter het station in het kader van de Jonkvrouw? Is de wethouder op de hoogte van het gevaar dat daarmee ontstaat dat door deze graafwerkzaamheden de plant verder in de wijk 6 gehuchten wordt verspreid? Kan de wethouder ervoor zorgen dat de juiste maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de bouwactiviteiten de verspreiding verder versterken? Tot zover onze vragen.
Dank u wel. Deze vragen zullen beantwoord worden door wethouder Van Otterlijk.
Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen ben ik het helemaal eens met de inleiding die door de Partij van de Arbeid gegeven wordt, de heer Van den Burgt, over het gevaar van de Japanse duizendknoop, deze invasieve soort. We hebben heel goed in beeld op welke plekken in Gelderop-Mierlo deze plant groeit. Een stuk of 10, 15 plekken in Gelderop-Mierlo waar die tot ontwikkeling gekomen is. En je kunt allerlei methoden hanteren om die te bestrijden. Je kunt afdekken, je kunt afgraven, je kunt zelfs laten begrazen met varkens, uittrekken, maaibeheer maandelijks. En uiteindelijk een van de meest effectieve methoden is bestrijding met zwaar chemische middelen, wat we niet willen. Het terrein waar u het specifiek over heeft, achter het station, op 6 gehuchten, dat is niet van ons. Dat is een beetje het probleem. Zowel het terrein waar het groeit als het terrein waar, waar nu gegraven wordt, dat is niet van de gemeente. We kunnen uiteraard wel Woning en Structon, waar het terrein van is, proberen te overtuigen van het feit dat ze daar zorgvuldig mee moeten omgaan. En ik heb zelf in een rondleiding met de IVN de destructieve werking van die duizendknoop gezien. Hij groeit inderdaad her en der door beton heen, in de buurt van het kasteel, onder een tunneltje, gebeurt dat met name ook. Maar tot nu toe, ondanks het feit dat u zegt dat de IVN daar kennis van heeft, die rondleiding was door het IVN, is mij niet bekend dat zij daar afdoende methodes voor hebben. De gemeenteambtenaren, weet ik, zijn drukdoende om te onderzoeken wat effectieve methoden zijn. Er worden landelijke bijeenkomsten voor georganiseerd. En er is, ja, behalve die chemische bestrijding, eigenlijk nog geen echt afdoende behandeling, bij mijn weten in ieder geval, operationeel. Dus Ja, we hebben het in beeld. Ja, het is gevaarlijk. Die plekken waar het voorkomt hebben we in beeld. We zijn drukdoende om te onderzoeken welke middelen en methoden effectief zouden kunnen zijn. Met chemische bestrijdingsmiddelen willen we niet gaan werken. Dus ja, we zijn er nog niet uit, meneer Van Beurt, hoe we dat precies moeten aanpakken. Maar we hebben wel, we zijn drukdoende om dat om erachteraan te gaan.
Dank u wel, meneer Van den Burgt.
Ja, dank u. Duidelijke antwoorden op de eerste vraag. Maar de belangrijkste vraag op dit moment, namelijk kan de wethouder ervoor zorgen dat de juiste maatregelen worden genomen om te voorkomen dat bouwactiviteiten de verspreiding achter het station verder versterken? Daarvan hoor ik alleen, ja, dat is niet ons gebied. Maar dat is wat mij betreft, zou dat geen beperking moeten zijn om toch samen met de eigenaar van dat gebied ervoor te zorgen dat daar de juiste maatregelen worden genomen. Want dat is in het belang van onze gemeente, is in het belang van de mensen die er allemaal in de buurt wonen. Dus kan de wethouder toch nog eens aangeven welke actie hij kan en wil ondernemen om met de eigenaar en de ontwikkelaar van deze grond ervoor te zorgen dat er iets gebeurt om die verspreiding te voorkomen.
Wethouder Van Otterwijk.
Ja, het enige wat ik nu voor mogelijk zie is om aan de eigenaar te vragen van zijn jullie bewust dat daar die duizendknop groeit en dat die graafwerkzaamheden daar een stimulerende werking zouden kennen, ontwikkeling daarvan. En hebben jullie een plan om daar iets aan te doen? En nou ja, ik denk niet dat het veel verder kan gaan. Ik bedoel, we hebben geen invloed op hun inzet daarin.
Oké, tot zover. Dan gaan we over naar de volgende vraag. En die is van DPM over het beleid identiteitsfraude. Meneer Peterschut.
Ja, dankjewel voorzitter. We hebben inderdaad een vraag over het beleid met betrekking tot identiteitsfraude in de horeca. Waarbij jongeren hun identiteitskaart omwisselen om toegang te krijgen tot een horecagelegenheid. In de pers wordt de afgelopen tijd voorgedaan dat identiteitsfraude in de horeca aan de orde van de dag is. Ook bij de balies van de afdeling burgerzaken hangen flyers. Voor de jongeren is echter vaak onduidelijk wat de risico's zijn van het uitlenen van een idee aan een ander, dan wel het gebruik van een idee van een ander. Indien de uitlener wordt betrapt, wordt het in beslag genomen idee vernietigd en komt er een paspoortsignalering wat kan leiden tot weigering van afgifte van een paspoort. Wij vinden dit een zware maatregel, welke van grote invloed kan zijn voor de overtreder, vakanties, studiereizen, etc. Wij vinden deze maatregel in voorkomende gevallen buitenproportioneel, zeker daar waar het gaat om een eerste overtreding. Ons lijkt een gesprek met de overtreder altijd aan de orde, waarna individueel bepaald moet worden of een paspoort alsnog kan worden afgegeven. Daarom hebben we graag de drie volgende vragen. Wat is het beleid in onze gemeente bij identiteitsfraude in de horeca? Waar is dit beleid vastgelegd en hoe is dit kenbaar gemaakt voor onze burgers? 2. Hoeveel gevallen van identiteitsfraude in de horeca hebben zich de afgelopen 12 maanden voorgedaan, welke geleid hebben tot feitelijke maatregelen zoals bijvoorbeeld het weigeren van een paspoort? En 3. Bent u het met ons eens dat de weigering tot verstrekken van een paspoort een zware maatregel is en dat deze maatregel te alle tijden zorgvuldig moet worden afgewogen en individueel moet worden bepaald in plaats van standaard af te doen? Dank u wel.
Dank u wel. Deze vragen zullen beantwoord worden door wethouder Jeuk.
Dank je wel. Hetgeen wat u allemaal oppert, dat staat in de paspoortwet. En wij als gemeente zijn de handelen conform de richtlijnen die opgenomen staan in die paspoortwet. Dat is een wet die jongeren met name attendeert of jongeren probeert te sturen dat daar geen misbruik van gemaakt mag worden van die identiteitsbewijzen. Ik bestrijd voor een stukje dat dat niet zo bekend is, want dat zinkt zich heel snel rond onder de jongeren op het moment dat ze met zoiets geconfronteerd worden. Het is niet zo dat daar op het moment dat er in de omgeving iemand iets heeft uitgeleend waar iemand anders mee is binnengekomen en die heeft de maatregel opgelegd gekregen, dat er meerdere uit die omgeving heel lichtzinnig op die manier met hun identiteitsbewijs om zullen gaan. Het is ook zo op het moment dat er een identiteitsbewijs verstrekt wordt aan jongeren tussen de 15 en 21 jaar, dan krijgen ze een inlegvel mee waarin ze gewezen wordt op de consequenties van het uitlenen en dergelijke van een paspoort. Ik kan me voorstellen dat ze op het moment dat ze dat paspoort krijgen niet zo mee bezig zijn, maar op het moment dat er iemand uit de omgeving een straf krijgt opgelegd die, zoals u zegt, buiten proportioneel is, dan zinkt dat zich heel erg snel rond. En ik ben het mee eens dat dat een hele zware maatregel is. En wij moeten ook kijken hoe wij daar in de situaties die u schetst op een gepaste manier mee kunnen omgaan. Dat de beperkingen niet te groot worden in de toekomst. En dat er zaken die doorgang moeten vinden ook doorgang kunnen vinden. Maar het staat los van het feit dat mensen moeten weten dat dit ook een zwaar vergrijp is en ook op die manier wordt aangemerkt. Die paspoortwet die wordt door onze alle omliggende gemeentes op een soortgelijke manier toegepast. We zullen er nader op ingaan hoe we hier een mouw aan kunnen passen en meer maatwerking kunnen leveren. Daar kan ik u nu op dit moment niet direct een toezegging op doen hoe daarmee om te gaan, want het is gewoon een wet die we moeten uitvoeren. U vraagt ook nog hoeveel gevallen dat betreft de laatste periode. Dat betreft 8 gevallen waar een dergelijke maatregel op getroffen is. En hoe we hier in de toekomst mee omgaan, daar zullen we u van op de hoogte houden. Hier zullen we verder op ingaan om te kijken hoe we hier op een gepaste manier mee omgaan. En wat voor mogelijkheden we hebben buiten die richtlijnen die in die wet staan om. Tot zover.
Dank u wel. Voldoende voor u. Prima, dan gaan we naar de laatste vraag van dit vraaghalf uurtje. Die is van GroenLinks over een brief van de kerk. Meneer Engels.
Dank u wel, voorzitter. GroenLinks heeft al vaker vragen gesteld over het verstrekken van gegevens van haar inwoners en derden. Hierover bestaan toch nog enige twijfels. Afgelopen week ontving een inwoner van de gemeente Helmond, onze buurman, een brief van kerkelijke instellingen uit Helmond met de vraag of zij geld wilde doneren aan de kerk. De brief was op naam van de man en was geadresseerd als gezinshoofd. De persoon in kwestie is als kind ooit gedoopt en heeft zich nog niet uitgeschreven uit de kerk. Echter, hij is al meerdere malen verhuisd binnen die gemeente. Nu onze vraag. Kan wat in Helmond gebeurd is ook in onze gemeente plaatsvinden? GroenLinks is namelijk van mening dat wanneer een inwoner verhuist, zijn nieuw adres niet aan derden, zoals een parochie, kerk of religieuze instelling, gegeven mag worden. De gemeente deelt deze mening toch nog steeds, want dat hebben we ooit eerder gevraagd. En kan de wethouder ons garanderen dat gegevens, zoals hun adres, niet wordt verstrekt aan derden of andere instellingen? Andere vraag, heeft u enig idee waarom de gemeente Helmond hierop een ander beleid voert dan dat wij dat doen? En vindt het college dit iets om regionaal te bespreken, zodat dergelijke praktijken niet alleen in onze gemeente niet meer voorkomen, maar ook niet bij onze buurgemeentes? Dank u wel.
Dank u wel. Ook deze vraag wordt beantwoord door wethouder Jurgen.
Ik vrees dat ik GroenLinks niet zo tevreden kan stellen met mijn antwoord. Het doet me deugd dat ze zich heel erg met de kerk bezighouden, dus dat is op zich. en dat ze hierover aan de gang blijven, dus. Maar als je kijkt van wat er plaatsvindt, de informatieverstrekking die plaatsvindt, die wordt niet gedaan vanuit de gemeente, dat hebben wij in een eerdere reactie ook al aangegeven, die wordt gedaan door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar hebben wij niet direct grip op. Daar zijn regels die afgesproken worden in Den Haag en dan kunnen wij hier regionaal zeggen, dan moeten we het hier regionaal eens over hebben, maar daar hebben we hier regionaal niks over te vertellen. Dus op het moment dat u een probleem zoals hier aankaart, dan doet u daar verstandig aan om dat via de landelijke fractie van GroenLinks in Den Haag te doen en om te kijken of dat daar iets voor te regelen is. Dat voorkomt dat die vraag hier nog weer een keer gesteld moet worden, want de gemeente Helmond die heeft geen ander beleid als dat wij hebben, want die hebben ook te maken met die wet en die hebben ook te maken met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dus die berichtgeving die rondgaat richting die kerken, die komt niet van ons, maar die komt rechtstreeks vanuit het ministerie.
Dank u wel. Meneer Engels.
Zal ik er nog een aanvullende vraag over mogen stellen?
Dat mag u één keer doen, ja.
Dat dacht ik al. Vindt u dit wel een zaak om op te spreken op de Vereniging van Nederlandse Gemeentes? Of dat u zegt, nou, als gemeente hebben we wel eens vaker een brief gestuurd naar het ministerie om dit aan te pakken? Ik vind het eigenlijk, u geeft aan terecht dat het niet vanuit de gemeente gaat, maar vanuit onze ministerie. Toch vind ik het een hele abjecte zaak wat er hier gebeurt.
Dank u wel. Met Ouwe Jurgen.
Dat zou kunnen, maar dan staat u ook vrij om op die manier die kanalen te zoeken en om te kijken of u daarin kan dienen met VNG. Dus dat hoeft niet per se via mij, dat mag u best rechtstreeks.
Dank u wel. Daarmee zijn we aan het einde van het vragenhalfuur en gaan we over naar het